Hebben we een beller?
We hebben geen beller vandaag.
Ja, jammer.
Nee.
Hebben we wel een tune? Jammer, hè? Volgende keer een beller.
Ik kan je wel iets laten horen, maar waarschijnlijk even kijken of die koptelefoons niet erg hard staan. Dus zet hem ietsje zachter.
Hard, test.
Dan heb ik eventueel een waarschuwing. Deze.
Spoiler alert.
Mocht het voorkomen, dan weet je dat...
Welkom, fijn dat je luistert naar de critici-tafel van theaterkrant.nl. Eens per maand praat ik, Hans Smit, met collega-recensenten over voorstellingen die we gezien hebben of waar we benieuwd naar zijn. En we nemen het laatste nieuws uit de theatersector met elkaar door.
Ja, de critici-tafel. Ik vind dat zo'n ingewikkeld woord. Kunnen we daar geen ander woord voor hebben?
Critici-tafel.
Critici-tafel.
Wat die jij weglaat, Hans.
Hans, je hebt 4 jaar de tijd gehad om eraan te
werken. Critici.
Echt, dat is logisch dat je het moet weten.
Zegt Ivo van Hoven, critici.
Critici.
Dat is wel mooi.
Critici-tafel.
Mafioos klinkt dat.
Van 6 juni 2023 met weer de vertrouwde basisopstelling in namen. Maar toch zijn er wat bordjes voor hangen. Herien Wensing zit hier, nog altijd van de Volkskant. Maar inmiddels chef cultuur. Sander Janssens, niet meer NRC, maar ook Volkskrant. Dan steken Simon en ik dan toch een beetje wat vastgeroest bij af. Simon van den Berg, chef theaterkrant, Theaterkrant Magazine. En ik blijf trouw, voorlopig nog trouw. En Theaterkrant. Fijn dat jullie er zijn. Terugblik op de afgelopen maand heeft geloof ik niet zo heel veel zin. Maar terugblik op het afgelopen seizoen is wellicht wel eigenlijk.
Mm-hmm. Leuk.
Ja, zeker. Ja. Wat is jullie bijgebleven? Als we het over dat seizoen hebben.
Nou ja, ik vond wel weer het seizoen van de overdaad. Het is inderdaad het eerste seizoen post-corona. Wat volledig seizoen. Vorig seizoen hebben we natuurlijk de eerste helft nog even last gehad.
Ja.
En nu is alles alweer op volle oorlogsterkte terug. We hadden afgelopen maand mei alweer 133 premières, stelden we bij Theaterkant. Weekenden met 28 premières. Het is een hoop. En... Dus dit is nog even zoeken naar publiek, maar dat was in het najaar heel erg, maar dat is nu weer beter, geloof ik.
Ja, ik dacht dat het weer beter ging, inderdaad.
Dat er steeds meer publiek weer in de zalen zit.
Ook een nieuw publiek hier en daar.
Het schijnt heel jonger te worden, omdat er wat minder van tevoren over het hele seizoen al kaarten vooruit worden besteld, wat de oudere bezoekers geregeld deden. En wat nu meer ruimte geeft, kennelijk om last minute door jongere bezoekers te worden ingevuld. Ja.
Dan is het toch het hele idee van die uitverkochte voorstellingen. Dat is dan toch iets wat mensen tegenhoudt, blijkbaar. Hè? Want dat zijn dus dan populaire voorstellingen waar mensen dus best wel graag naartoe zouden willen, maar die zijn dan al uitverkocht. En als dat dan even niet zo is, dan zie je dus meteen dat er een nieuw publiek is.
Ja.
Dat is wel grappig om...
Hey, en inhoudelijk in de zin van voorstellingen die ons zijn bijgebleven, of lijnen die te ontwaren zijn als je een seizoen terugkijkt. Sander, heb jij daar een idee van?
Ja, zeker. Ja. We zagen natuurlijk meerdere voorstellingen waarin het over het queer perspectief ging. In het jongere theater en ook in het reguliere theater.
Mm-hmm.
Queer Planet, The Hot Peaches, Queertopia. Soms met
Ozzet
of Wiz van Maas Theater en Dans. Soms inderdaad, dat laatst we ook uitgebreid stuk in onder andere terug in onder andere een stuk wat jij hebt geschreven, Hans in Trouw, met nogal heftige publieksreacties.
Ja, ja.
Ik las toevallig vanochtend in het Theaterkrant Magazine die net uit is ook Jetse Batelaan, die vertelt over onder andere een leuk avondje uit zijn voorstelling.
Oh ja, joh.
Waarin hij ook heel veel negativiteit terugkreeg. En ook de voorstellingen van Willemijn Zevenhuizen bij Artemis. Die maakte een soort van interventies op middelbare scholen.
Uh-huh.
En daar zijn spelers echt bedreigd, las ik. En,
door jongeren?
Door scholieren. Ja,
okay,
door scholieren.
Precies, ja.
En dan ook, ik las in het interview met Jetse Bateraan ook terug dat de onderwijsinstellingen zelf dan ook echt een handige vrijwel van aftrekken.
Mm.
Daar heb je als... als theaterorganisatie, als acteurs, heel weinig aan.
Ja, dat was ook wat ik terugkreeg van de mensen die ik interviewde voor dat stuk. Inderdaad, dat veel scholen zeggen van hier zijn de kinderen. Veel plezier, we halen ze straks wel weer op. En verder geen educatief programma, wat dan ook, opnemen.
Ja. Nee, ik las inderdaad, ik parafraseer een beetje, dat Jetse Batelaan vertelde dat ze die negativiteit tijdens het spelen best wel goed kunnen handelen, omdat ze dan denken, we gaan hierna nog een workshop geven.
Ja.
En dan kunnen we daarop reflecteren.
Ja.
Maar dat er ook een school was geweest die dus naar de hand heeft gezegd van, we willen die workshop niet meer hebben. En dan verder ook...
Sta je echt met lege handen. Hè?
Ja, precies. En ook niet meer te bereiken zijn.
Ik hoorde trouwens ook van de voorstelling naar een boek van Pim Lammers. Het lammetje dat een vark is. Een 4+ voorstelling. Dat daar ook toch ook wel weer scholen zijn die zeggen van, nou, we komen er toch maar niet.
En dat is vanwege zijn eerdere de ophef over de kinderboekenweek of het kinderboekenweek gedicht, Jezus.
Ja. Juist een reden om wel.
Ja, dat zou je zeggen, maar goed. Nee, maar dat is een lijn die inderdaad wel het afgelopen seizoen duidelijk naar voren kwam. Hè?
Nou ja, emancipatoire voorstellingen, gewoon heel sterk op allerlei gebieden.
Heel veel, hè?
Ja, dus,
welke
dus
gebieden nog meer?
Feminisme, ja, de vrouwenzaak natuurlijk, de jaren, Motherland, die nu ook geselecteerd is bijvoorbeeld.
Ja, veel jonge makers ook, hè? Club Lam, Blond en Cynisch collectief.
Ja. Story of Travis.
Ja, nou ja, dat is natuurlijk weer diversiteit, meer ook vrouwen, maar of, ja, absoluut een emancipatoire verhaal. Ja, dus je ziet het heel erg op het gebied van gender, afkomst.
Maar ook binnen die afkomstdiversiteit, dus ook weer de diversiteit opzoeken. Dus voorstelling als het Indische interieur of de bananengeneratie, of er wordt ook gekeken vanuit welke.
Gedifferentieerd bijna ook inderdaad. Eigenlijk allerlei meer ruimte voor meer emancipatoire verhalen, ja. Dat is natuurlijk supergoed nieuws. Maar interessant dat het toch ook her en der wat reactionaire impulsen opwekt.
Ja. En ook voorstellingen, overigens, ik zit nu met de jaren in mijn hoofd, dat een voorstelling die natuurlijk een langere tijdsperiode overspant. Dat is met Travis ook het geval. Mm-hmm. Is dat ook een lijn?
Meerdere generaties, ja. Nou, je kan natuurlijk ook wel goed een emancipatoire verhaal juist goed in de tijd vertellen of zo. Vorige generaties stonden er heel anders in, hebben andere problemen te overwinnen. Ja. Nieuwe generaties zie je weer meer vrijheid en ontwikkeling. Ja.
Ja, maar dit is ook. Ik heb daar iets over geschreven dat je ook eigenlijk niet meer ongestraft voorstellingen in het heden kan plaatsen. Want wiens heden dan?
Ja, interessant.
De voorstellingen van Ivo van Hoven gingen natuurlijk over een soort gecultiveerde, welgesteld middenklasse. Mm-hmm. Maar dat kunnen we nu eigenlijk alleen maar als minderheid beschouwen, zeg maar.
Dus,
En ik denk dat het een heel modern idee is dat we toch het idee hebben dat je gevormd wordt door de tijd waarin je leeft. En dat je dat dus ook op het toneel gereflecteerd wilt zien. Dus ook als je het hebt juist over emancipatieprocessen die heel lang duren.
Ja.
Zie de vrouwenzaak. En dat kan je in de jaren heel mooi zien. De jaren, de voorstelling van Aline Arbo.
Prachtig, ja.
Dat als je opgroeit in de jaren 60, dan heb je andere mogelijkheden als vrouw dan als je 20 of 30 jaar later opgroeien.
Ja.
Dus ik denk dat je dat laat zien.
En bij Travis was dat natuurlijk ook ontzettend mooi.
Ook, ja. Heel mooi ook.
En nog een lijn te ontdekken. Anders kunnen we, nu we toch over de jaren en over de story of Travis hebben, kunnen we meteen naar de selectie die de theaterjury heeft gemaakt. Want deze beide voorstellingen staan allebei op het theaterfestival.
Ja.
Vinden jullie dat een goed idee?
Vind ik een goed idee.
Heel goed idee, Hans.
Ja, hoe is die selectie verder gevallen, wat jullie betreft?
Nou, ik moet zeggen,
mis je dingen? Nee, dat
ja, ik natuurlijk. Miste wel dingen. Ja, maar dat was eerst natuurlijk de aparte cabaret-selectie tegenwoordig. Want anders had ik wel Saman Amini's integratieplan bijvoorbeeld. Ja. Ik miste ook wel Monumentaal van Sadettin. Wat ik ook toch binnen zijn oeuvre weer...
Een sterren,
hè? Ja, en ik vond dat ook wel gewoon weer voor hem een enorme breuk natuurlijk met zijn oeuvre daarvoor.
Ja.
Heel opvallende stap, ook heel dapper en heel kwetsbaar. En zonder dat hij er niet in stond natuurlijk. Ja, je mist altijd wel dingen. Ja.
Ik miste ook wel heel erg Women in Troy, Still by Our Mothers. Omdat dat is voor mij zo'n voorstelling die de thema's ook van dit seizoen vervat. Het gaat over het vrouwelijk perspectief of het vrouwelijk narratief. Het gaat over oorlog, over hoe we daarmee omgaan. Over perspectieven naast elkaar leggen, over hoe je verhalen doorgeeft.
Ja. En toen en nu, hè? Dus eigenlijk inderdaad een soort klassiek repertoire gebruiken.
Want dat is nog wel echt een trend die we nog niet echt benoemd hebben. Even toch weer weg van de selecties, maar de soort zelfbewuste hervertellingen van klassieke verhalen, dat is ook, dit zien we al een paar jaar, maar ik vond dit jaar weer echt heel veel met Miss Molière, Women in Troy.
Blauwdrukken.
Maar ook zelfs bijvoorbeeld Operettaland van Pauline Cornelissen. Dat is ook heel zelfbewust omgaan met... oude verhalen, maar dus ook met de beperkingen daarvan. En wat je misschien moet opheffen of veranderen om ze weer speelbaar te maken. En heel leuk, in het huidige Theaterkrant magazine hebben we een artikel van Pauline Geerlings en Nina van Tongen die zegt, nee, kan gewoon niet, je moet het gewoon niet doen. Weg ermee. Ook leuk.
Dus niet, überhaupt niet?
Geen klassiekers meer spelen.
Ah, oké. Okay. Ook niet als je er gewoon slim op commentarieert. Oh, wauw.
Ja, een nieuwe repertoire.
Heel rigoureus.
Ja, dat is rigoureus. Ja. Maar
Of Jip Smit, Motherland, is ook een soort variant eigenlijk wel. Hè, in dat, dus een soort fantasy, wat natuurlijk oeroud is. En ook
daar op een genre meer. Of...
Ja, precies. Ja. En wat natuurlijk ook altijd mannelijke helden, et cetera. Waar zij dan inderdaad haar eigen feministische variant van maakt. Ja. Altijd veel om te doen ook als fantasy remake dingen, series bijvoorbeeld. Personages van kleur krijgen opeens. Of zijn mensen daar dan plotseling tegen.
Ja.
Want Tolkien schreef geen hobbits van kleur bijvoorbeeld, is dan het zogenaamde argument. Ja.
Of Disney.
Ja, Disney, Kleine Zeemermin, kan ik ook nog eindeloos over doorpraten.
Jip Smit overigens ook genomineerd voor een Theodor.
Ja, geweldig.
Heel erg leuk.
Ik vind het echt een prachtige nominatielijst van de toneelprijzen. Het is echt bijvoorbeeld zo'n nominatie als Jip Smit vind ik echt exemplarisch voor hoe breed die jury heeft gekeken afgelopen seizoen. Mm-hmm. En het idee dat je in het geval van Jip Smit een jaar of 3 of 4 geleden een heel goed idee krijgt en daar een fringe voorstelling van maakt. En dat wordt opgepikt en dat speel je dan een paar seizoenen later in kleine zaaltjes. En dat resulteert dan in een Theodor-nominatie. Dat vind ik fantastisch en echt terecht ook.
Ja, zeer. Ja, en ik vond bij alle Theodor-nominaties waren nieuwe namen, hè, relatief.
Zeker, ja.
Jela de Koning voor Corrie Landers.
Het zijn natuurlijk geen nieuwe namen, maar ze waren nog niet eerder genomineerd. Ja, ik was zelf ook... ik vond Mariana Aparicio ook echt geweldig.
Ja. Is het niet toch lastig om uit zo'n voorstelling als De Jaren of een voorstelling als
Eén
The Story of Treasure?
Ja. Maar 5 is weer te veel. Want ik dacht natuurlijk ook aan de andere Eline voorstelling met Eddie Belgo.
Ensemble
nominaties, maar 5 is wel echt weer heel veel.
Ja, maar er zou gewoon een ensembleprijs moeten komen.
Oh, dat, ja precies. Dat is nog een beter idee.
Nou, ik had het met De Dappere Soldaten ook. Malou Gorter, geweldige rol. Maar in feite waren de andere twee spelers waren ook geweldig in die voorstelling.
Ja, lastig hè? Maar misschien is toch wel, dat deden ze vroeger in ieder geval wel. Je kan natuurlijk Hanna Hoekstra kan je elk seizoen wel weer nomineren. Maar het was vaak toch ook een soort idee van we zien iets van iemand wat we nog niet eerder zagen. Ja. En ik kan me best voorstellen bij Mariana dat dit wel zo'n moment is voor haar. Dat je zat. En ze had ook de allermoeilijkste scène, die met de verschrikkelijke abortus. Ja. Ja.
Maar dat is ook, ik ben benieuwd hoe jullie daarover denken. Ik vind dat hele bijdragende en dragende onderscheid. Dus
ingewikkeld. Ja, dat is waar. Dat moet
heel
opheffen.
Onhandig. Ja. In Vlaanderen doen ze volgens mij onder de 30 of boven de 30.
Oh, ja.
Dat vind ik echt een veel leukere.
Maar Vlamingen zijn heel erg dubbelhartig over die toneelprijzen. Die vinden acteren, mag geen wedstrijd.
Precies. Want wat je dan krijgt, dat vind ik wel jammer, is dat Bram Suiker nooit in dezelfde categorie kan meedingen als Pierre Bokma bijvoorbeeld. Wat natuurlijk wel moet.
Oh ja.
Als die boven de 30 wordt wel, toch?
Ja, dan wel, ja.
Gaat dat ooit gebeuren?
Weet ik niet.
lastig. Nee. Maar nu is het vaak... dat je zo'n nominatielijst ziet en dat je denkt van ja, deze staat nou bij de bijdragende rollen. Maar je kan dat net zo goed uitleggen dat het een dragende rol is en andersom. En ja, lastig.
Goed, interessant. Dat theaterfestival, dat is in september. En dan worden dus ook die prijzen, de Louis-d'Or, Theodor, de Arlecchino en de Colombina uitgereikt. Ja, we zouden het bij het vooruitblikken op het theaterfestival en de uitreiking van de theaterprijzen bijna vergeten dat het ook nog een Holland festival is begonnen. 5 dagen geleden met de voorstelling van Simon McBurney, Drive Your Plow over de Bones of the Dead. Ik heb hem gezien. Herrien heeft hem gezien. Mm-hmm. Vond je het een mooie voorstelling?
Ik vond het fantastisch. Ja. Echt heel erg mooi. Maar ik heb hem zowel in Londen als hier in Amsterdam gezien.
Ja.
Je eet geen vlees meer sindsdien.
Klopt. Nee, dus het was echt... Het had zo'n enorme impact op mij. Ik was echt helemaal blown away door deze productie. Ik vind het ook wel tof dat hij zo aansluit bij... wat we eerder constateerden, emancipatoire bewegingen. Mm-hmm. Feministische theater. Ze noemen dit een eco-feministische thriller. Wordt ook heel duidelijk, soort enigszins schematisch, maar wel heel indringend, een soort onderscheid gemaakt tussen de mannelijke verwoesting van de aarde en en moeder aarde, verzet ertegen.
Ja.
De hoofdpersoon is een 65-jarige vrouw, iemand die je ook zelden als verteller eigenlijk in populaire cultuur aan het woord hoort. Waarvan McBurney, die ik ook kort had geïnterviewd, zelf ook zei van... dit zijn vrouwen waarvan we gewend zijn om ze als het ware onzichtbaar te vinden of zo. En in dit geval, deze vrouw gaat op een soort... mag ik misschien wel spoilen of niet? Ja, want het is niet meer te zien. Ja,
ik kan eventjes een spoiler
alert. Ja.
Spoiler alert.
Kom maar.
Heel goed. Deze vrouw gaat op een wraakmissie tegen de... Zij woont op de grens van Polen en Tsjechië in het woud.
Ja, wat is naar een roman van Olga...
De titel nog, inderdaad. Drive Your Plow Over the Bones of the Dead. Ja, Olga Tokarczuk, de Poolse Nobelprijswinnares. Boek uit 2000... Nee, ze won het in 2019 inderdaad.
Maar die vrouw die woont op de grens van Polen en Tsjechië.
In het woud, in een grote harmonie met de natuur en de dieren. En zij komt daar in conflict met de plaatselijke jachtvereniging.
Schietgrage heren, ja. En de burgemeester. En, ja.
Dat is natuurlijk al een heel goed uitgangspunt. Mm. En wat die McBurney ook zei, is dat ze wordt steeds een beetje categorisch weggezet door alle mannen in het dorp. Ook door de politie en door een paar boze buurmannen en zo. Als een krankzinnig vrouwtje.
Het is astroloog ook.
Precies, het is een soort heksenfiguur. Ze lachen haar alleen maar uit en ze honen haar weg. En zij maakt daarvan haar superkracht, want ze wordt dus helemaal niet serieus genomen. En ondertussen kan ze dingen doen in het geheim, wraak nemen op deze mannen.
Weet je wat ik nou, wat mij, ik had het boek niet gelezen, dus ik wist helemaal niet waar ik naar ging kijken. Ik vond het eerste gedeelte van de voorstelling heel spannend, omdat er uit de natuur een soort superkracht opsteeg. Alsof inderdaad alles was gebeurd doordat de dieren zich hadden gekeerd tegen die jagende mannen. En eigenlijk vond ik de tweede helft, als dan blijkt dat zij daarachter zit, een beetje teleurstellend.
Ja, die ontknoping was in de voorstelling ietsje kinderachtiger bijna dan, of uitleggeriger dan in het
heel uitleggerig.
Ja, het ging ook iets te lang door aan het eind. Ja. En inderdaad, in eerste instantie is de suggestie eigenlijk dat één voor één die mannen van de jachtvereniging en de machtige mannen uit het dorp sneuvelen door wraak van de dieren of wraak van de natuur. En dat is natuurlijk schitterend. Ja. Wat ik heel, heel goed gedaan vond is, in het boek bijvoorbeeld heb je al dat zij geen onderscheid maakt tussen mensen en dieren. Ze heeft het steeds over mijn kleine meisjes. En dan kom je pas na een hele tijd achter dat het niet over haar dochters, maar over haar honden gaat. En dat is op toneel echt super goed vormgegeven, omdat er steeds mensen zijn die dieren spelen. En daardoor is het helemaal, kun je bijna niet meer denken, oh, maar dat is maar een dier of zo.
Nee, er is sowieso de transformatie van mensen in haar achtergrond. Is ongelooflijk.
Prachtig, ja. Het zijn ook miemers volgens mij. Het is heel performatief.
Ja.
Dus iemand wordt opeens een hert, gewoon door een bepaalde houding en een oogopslag. En even zo doen, weet je wel, gewoon met je vingers omhoog als een gewei. Heel simpele dingen. En omdat dat onderscheid zo werd, echt werd weggevaagd, ging ik halverwege de voorstelling gewoon voelen van waar slaat dit op? Weet je nog, ik had nog maar heel weinig vlees, maar überhaupt. Wat ik heel slim gedaan vond.
Ja.
Dus echt heel indringend en heel overweldigend. Prachtige voorstelling.
Ja. Zit het Helden Festival verder ook op een ecologische lijn? Of is het dit een uitzondering?
Nee, nou ja, die Anoni, de associate artist, is ook echt wel klimaatactivist. Ja. Er zijn volgens mij nog wel een paar andere producties daarover. Weet ik niet precies uit mijn hoofd.
Mm-hmm.
Maar feminisme is een belangrijk thema. Ook natuurlijk in het werk van Anoni zelf.
Nou, voor mij gaat het heel erg over die fluiditeit tussen grootheden, toch? Dat zie ik in heel veel forsing. Dat komt in Angela, die
wat bedoel je met fluiditeit tussen grootheden?
Nou, nee, maar dus over mens, dier, tussen binariteiten.
Ja.
Tussen genders en ook Susanne Kennedy is natuurlijk al heel lang bezig met een soort shamanistisch, spiritueel leven en dood verhaal, wat ook in haar volgende voorstelling die later deze week in het Holland Festival staat. Ja.
En Brideshead Revisited, ook natuurlijk inderdaad als uitgangspunt voor veel genderverwarring.
Zeker.
Ja,
ja, ja.
Mooi programma hoor, dit jaar.
Ja,
vind ik.
Ja. Ja, spannend, veel spannender.
Ja.
Nou, dat festival, dat loopt nog eventjes. Ik denk dat we er doorheen zijn voor nu dan. Ik dank jullie voor het meepraten hier aan tafel in ITA. Voor de kritische tafel van begin juni 2023. En dat was hem weer, de kritische tafel. Je kunt een review of rating achterlaten, zodat meer mensen deze podcast kunnen vinden. Een reactie op theaterkrant.nl stellen we sowieso zeer op prijs. En je abonneren zorgt ervoor dat je automatisch elke nieuwe aflevering ontvangt. De kritische tafel werd gemaakt door mij, Hans Smit, in samenwerking met Theaterkrant. Met dank aan de gastrecensenten van deze maand, Herien Wensink, Sander Janssens en Simon van den Berg. Graag tot de volgende editie. In de tussentijd veel plezier in het theater.